Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, fijn dat je er weer bij bent. We hebben een spannende aflevering voor de boeg. En er zullen er nog vele volgen. We zijn in hoofdstuk 4 beland van Daniël. En deze reeks heet Open Brief van Nebukadnezar. En dit is de tweede deel. Ik heb hem genoemd, want hij is als een boom. Als subtitel. De vorige aflevering hebben we afgesloten met Daniëls houding jegens koning Nebukadnezar. Zijn respect voor posities van autoriteit vanwege zijn eerbied voor God. Hij stelde hiermee een voorbeeld voor ons allemaal, want hoeveel moeite wij ook kunnen hebben met bepaalde personen die tegenwoordig hoge posities van autoriteit bekleden en wat ze daarmee doen, doet niets af aan het te tonen respect dat personen behoren te krijgen wanneer zij vanuit die positie handelen. Zij hebben namelijk uiteindelijk verantwoording voor hun daden binnen die autoriteit af te leggen tegenover de koning over alle koningen en de heerser over alle heersers. Daniël toonde ons een staaltje diplomatie waar wij nog veel van kunnen leren en wat ik persoonlijk bewonderenswaardig vind. Hier blijf ik me ook over verwonderen. De ontroerend grote barmhartigheid die de Heere ieder mens toont, zelfs een machtige koning als Nebukadnezar, omwille van zijn volk en zijn naam die hij eraan heeft verbonden. Niemand kan zich voor hem verstoppen. Niemand kan aan hem ontkomen. Niemand. Hij hoort alles wat in het verborgene wordt gefluisterd en de plannen die worden gesmeed. Hij maakt het publiekelijk bekend. Het kan niet verborgen blijven. Er zijn voor hem geen geheimen en geen mysteries. Hij hoort van verre de gedachten van ieder mens, zegt Psalm 139. Van de armste tot de allerrijkste, van de zwakste tot de machtigste. Hij kent ieders daden en motieven en beoordeelt die rechtvaardig, want hij doorgrondt alle harten en toetsen aan zijn maatstaf. Hij bepaalt de absolute waarheid, want alles is door hem en tot hem geschapen. De aarde is van God en alles wat erin is, zegt David. Wie zal dan tegen hem opstaan en leven? Zoals we in de vorige aflevering, dus deel 1 van deze reeks, al hebben vastgesteld, is het centrale thema van dit hoofdstuk dat niemand, hoe machtig ook, meester is over zijn eigen lot. Dat zouden leden van de wereldelite, van welke periode in de tijd van de mensen, het menselijk bestaan en de wereldgeschiedenis dan ook. Hoe machtig ook. Tot diep ontzag moeten wekken. Zoals dat uiteindelijk ook het resultaat voor koning Nebukadnezar was. Laten we dat alles in ons achterhoofd houden, terwijl we ons nu gaan verdiepen in Nebukadnezars droom. We lezen Daniël 4, vers 10 tot 18, eerst even helemaal. En daarna gaan we vers voor vers de diepere lagen opzoeken. Dus Daniël 4, vers 10 tot 18. Daniël 4, vers 10 tot 18. De visioenen die mij op mijn bed voor de ogen kwamen, waren deze. Ik keek toe en zie. Een boom, midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw. En de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe. En zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende. Hou die boom om. Kap zijn takken. Stroop zijn loof af. Verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder wegvluchten en de vogels van zijn takken. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel in een ijzeren en bronzen band, in het jonge gras van het veld. Laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel, en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van een mens is. Laat hem het hart van een dier gegeven worden. Laten er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heiligen, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen, en dat geeft aan wie hij wil, en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. En u, Belsasar, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest van de heilige goden is in u. Dat spreekt nogal van vertrouwen dat koning Nebukadnezar had in Daniël. Bomen. In de Bijbel wordt vaak gesproken over bomen. En dan refereert het zowel aan personen als ook aan volken. Een voorbeeld lezen we bijvoorbeeld in Psalm 1. Psalm 1, vers 1, daarin lezen we: welzalig, dus zeer te prijzen, is de man die. En in vers 3, de vergelijking: want hij is als een boom. In Jeremia 17, vers 7 en 8, Jeremia 17, vers 7 en 8, lezen we: gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. En ook Ezechiël, de profeet, vertelt ons in Ezechiël 17, vers 22 tot 24. Ezechiël 17, vers 22 tot 24. Zo zegt de Heere, Heere, ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken en ik zal dat zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dan zullen alle bomen van het veld weten dat ik, de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb ik verheven. De jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb ik doen uitlopen. Ik, De Heere heb gesproken en zal het doen. De vergelijking met Nebukadnezars droom kan je nu niet zijn ontgaan, zoals dat ook Daniel niet ontging. Dit hele hoofdstuk in Ezechiël is trouwens de moeite waard om te lezen, want daar spreekt de Heere door Ezechiël in een gelijkenis over de ballingschap van de koning, de Israëlische koning, de Joodse koning, de leiders en uiteindelijk ook het volk naar Babylon en het herstel van het overblijfsel. Daniel was heel goed bekend met de gelijkenis tussen bomen en mensen vanuit zijn Joodse opvoeding, in het Joodse geloof met de Torah, de profeten en de geschriften. De Chaldeeën, de magiërs en de necromantiërs enzovoorts uiteraard niet. En dat maakte precies het verschil. Laten we voor meer voorbeelden van bomen, verwijzend naar mensen, even naar het Nieuwe of het Tweede Testament gaan. Naar Markus 11, vers 12 tot 14. Markus 11, vers 12 tot 14. En de volgende dag, toen zij uit Bethanië gingen, kreeg hij, dat is Jezus, honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, interessant hè, dat de boom geen vijgen produceert en Jezus de boom beantwoordt daarop. Hij zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Wat volgt in het Markus-evangelie is Jezus' binnenkomst in de tempel. In Matteüs 21, vers 18 en 19. Matteüs 21, vers 18 en 19 lezen we over dezelfde situatie, alleen is de volgorde omgedraaid. Zonder nu af te dwalen van onze studie van Daniel, is het wel belangrijk om te weten waar de vijgenboom voor staat. En de hint zit hem in de context van de tempelreiniging door Jezus na zijn binnenkomst in Jeruzalem. Dit radioprogramma heet ook niet voor niets Onder de Vijgenboom. Het is een zeer oude rabbijnse gezegde, onder de vijgenboom, of idioom, zo je wil. Dat verwijst naar de studie van de Torah, de profeten en de geschriften waar Daniel ook onder valt. Jezus gebruikt deze gezegde ook, of dit gezegde, wanneer hij Nathanael vertelt wat hij ziet in hem. Eerst zag hij hem al onder de vijgenboom zitten. Vervolgens noemt hij hem een Israëliet in wie geen bedrog is. Daarna leert Jezus hem dat de Torah op steen zou transformeren in het vlees geworden woord van God. Jezus geeft te kennen dat hij weet dat Nathanael trouw is aan Mozes' wet en goed bekend is met de profeten en dat zijn daden dat aantonen. Niet zo gek dat Nathanael verbluft reageert en in Jezus de lang verwachte Messias erkent. Deze geschiedenis vind je overigens in Johannes 1, vers 26 tot 52. Johannes 1, vers 46 tot 52. Terug naar Markus. Jezus verwachtte vrucht aan een boom voordat het zijn tijd was. Zou de schepper van deze boom niet begrijpen dat dit misschien wat apart was? Een beetje te hoge verwachting? Nee, Jezus demonstreerde hier wat hij in de religieuze elite van Judea zag. Het tegenovergestelde van wat hij in Nathanael zag. Hij vond bedrog in plaats van rechtschapenheid. Hij trof een rovershol aan in het huis van gebed voor de volken, van waar Gods woord moest uitgaan en vrucht dragen. De vijgenboom staat voor Israël als volk verbonden aan het onderwijs van Gods woord en de bladeren voor de Torah zelf. Twee keer per jaar produceert een vijgenboom vrucht. De lentevijg groeit onder het blad. Zoals jong volkje Israël in de lente de Torah ontving in de woestijn en onderricht daaruit ontving, onderwijs, als een kind van een schoolmeester en van wie werd verwacht dat die het zou omzetten in daden uit gehoorzaamheid aan onderwerping aan de lering van de Torah. Dat was tenminste de bedoeling, pakte regelmatig niet bepaald zo uit. De herfstvijg groeit boven het blad. Zoals de herfstfeesten verwijzen naar de komst van de bruidegom voor zijn volwassen bruid, om na het bruiloftsfeest als koning met haar aan zijn zijde te regeren. De herfstvijgen verwijzen naar de rijpe, volwassen geworden kinderen van God die geen onderricht of onderwijs nodig hebben als een schoolkind, maar in hun denken en handelen gedragen worden door Gods woord en die vertrouwen op de genade door de perfectionering van de Torah door koning Jezus. Zo is de Torah hun leidraad en maatstaf geworden vanuit geloof in Jezus dat hun rechtvaardigt. In het Joodse denken betekent rechtvaardiging rechtstaan voor God, hem recht in de ogen kunnen kijken, zoals Adam dat kon voordat hij van de vrucht, volgens rabbijnse traditie was dat een vijg, voordat hij van de vrucht at. In Jeremia 31 vers 34. In Jeremia 31 vers 34 lezen we: dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste, toespreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. We lezen een klein stukje verder in het Markus-evangelie, versen 20 tot 22, om de droom van Nebukadnezar nog beter te snappen. Markus 11, vers 20 tot 22. En toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: heb geloof in God, vertrouw in God. Vervolgens Markus 7. Markus 7, vers 5 tot 9. Markus 7, vers 5 tot 9. Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de oude, maar eten zij het brood met ongewassen handen? En hij antwoordde hun: terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofiteerd zoals er geschreven staat: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver weg bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen die u doet. En hij zei tegen hen: u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om aan uw overlevering te houden. De wortels van de boom in het traditioneel Joodse geloof van toen zijn een verwijzing naar de voorvaderen en de erfenis die zij hebben meegegeven, waarop de rest van de boom staat en zich doorvoedt. De wortels van de olijfboom, zo dat lezen we in de Romeinenbrief, als verwijzing naar het volk Israël in het verbond met God, verwijzen naar de aartsvaders van Israël en het verbond dat de Heere met hun had gesloten. Dit gegeven was bij Daniël bekend, geleerd en trouw aan de Torah als hij was. Goed, gaan we even een grote sprong vooruit maken naar Openbaring. Openbaring hoofdstuk 22 vers 2. Openbaring 22 vers 2. In het midden van haar straat, in het Nieuwe Jeruzalem, en aan de ene en de andere zijde van de rivier, bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. De wortel van die boom is Jezus. Zoals we lezen in Jesaja 11 vers 10. Jesaja 11 vers 10. Ik raad je aan die te noteren. Die gaan we nu niet lezen. Er komen nog een paar versen om later te lezen. Openbaring 5 vers 5. Openbaring 5 vers 5. En Openbaring 22 vers 16. Openbaring 22 vers 16. Lees deze teksten zelf even en laat het maar even goed op je inwerken. Om de boom des levens nog meer te begrijpen, gaan we nu terug naar Exodus. Exodus 25 vers 31 tot 37. Exodus 25 vers 31 tot 37, waar de beschrijving voor de menorah gegeven wordt. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken. 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen die uit de kandelaar steken worden. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Dan gaan we nu naar Numeri 17 vers 8. Numeri 17 vers 8. De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van de getuigenis kwam, dat zie de staf van Aaron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen en droeg amandelen. Nou, als klap op de vuurpijl gaan we naar Jeremia 1, vers 11 en 12. Jeremia 1, vers 11 en 12. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Aparte combinatie, bijna, zou je zeggen. Wat hier een opmerkelijk Een belangrijk gegeven is het volgende. De clue zit hem in de betekenis van het Hebreeuwse woord voor waak in vers 12. Dat is shakad. Shakad. Van de wortel shaked. Shaked. Shin, kuf, dalet. Dat betekent ook, shaked betekent amandel of amandeltak, maar het betekent ook ijverig werken. Wat we hieruit kunnen opmaken, is dat God met ijver over een specifieke amandelboom met betrekking tot zijn woord waakte. In Joodse traditie wordt de menorah direct in verband gebracht met de boom des levens die in de hof van Eden stond. In Genesis en Openbaring wordt het eten van de boom des levens in verband gebracht met eeuwig leven bij God. Wij weten wie het woord is waarover hij zegt dat hij erover waakt om dat te doen. Dat weten we uit het begin van het Johannesevangelie, namelijk Jezus zelf, die het verlossingswerk op het vastgestelde tijdstip zou uitvoeren en volbrengen. God bevestigt nog eens aan Jeremia dat hij zelf met vastberadenheid en ijver erop toe zal zien dat zijn woord en dus zijn plannen wordt volbracht. We weten wie het licht van de wereld is, net als we weten wie het leven is. Zo komen we uit bij de conclusie dat de boom des levens een directe verwijzing is naar Jezus, die ook de wortel ervan is. Wat heeft dit allemaal te maken met de boom waarover Nebukadnezar droomde? Vraag je je misschien af. Nou, ten eerste, zoals we hebben vastgesteld, Daniël was als Jood goed bekend met bomen als beeld van personen en ook volken. In de vorige aflevering benoemde ik al dat er een bedoeling zat achter Daniëls vertraagde komst bij de koning, want op die manier moest voor Nebukadnezar onbetwistbaar vastkomen te staan dat die droom van de God van zijn Joodse raadgever Daniël, die de geest van de heilige God in hem had. De Chaldeeën, de necromantiërs en andere zogenaamde wijzen waren niet bekend met deze beeldspraak, omdat het typisch is voor het Joodse denken in het Joodse geloof. Daniël daarentegen herkende direct de beeldspraak zodra Nebukadnezar over een boom begon te vertellen en wist daarom ook in welke richting hij moest denken. De omschrijving van de boom was tekenend voor de positie die de koning van het destijds grootste rijk ter wereld bekleedde. Tegelijkertijd zien we in de beschrijving tussen versen 10 en 17 van Daniël 4, de beschrijving tussen 10 en 17, wat we net hebben gelezen, wederom, net als in Daniël 2, vers 20 tot 23, Daniël 2, vers 20 tot 23, het gebruik van zowel parallelismen als meerdere chiasmen. Over parallelisme heb ik vaker gesproken. Wat een chiasme is, zal ik nog eens herhalen. Een chiasme is een complexe literaire vorm die we veel in de Bijbel tegenkomen. Daarin wordt een reeks ideeën gepresenteerd en vervolgens in omgekeerde volgorde herhaald. We kennen het ook wel als een ABBA of ABC-CBA structuur, soms wel eens een ABCBA constructie in poëzie. Het resultaat is een spiegeleffect in de tekst, waardoor ieder idee verbonden is met zijn reflectie door een herhaald woord of een ermee verwant woord. De term chiasme komt van de Griekse letter chi, wat wij als de letter X herkennen. door de vorm. De vorm van die letter is hierin belangrijk, want daar waar de ideeën elkaar kruisen, dat kruispunt is een chiastisch patroon te vinden en dat is de crux van de boodschap in de hele tekst. Een bijzondere manier om diepere lagen in Gods woord te ontdekken, ook te weten dat het op die manier ook daarin is verborgen. Voor degenen die dit aardig vinden om verder uit te zoeken, raad ik aan om het eerste deel van deze tekst in Daniël 4 en het tweede deel van de beschrijving apart van elkaar te bestuderen en daarna naast elkaar te leggen. Omwille van de lengte van de studie voor deze aflevering en omdat niet iedereen hiermee uit de voeten kan, gaan we nu wel weer terug naar de tekst in Daniël 4. We gaan weer lezen vers 10 en 11. Daniël 4, vers 10 en 11. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen waren deze. Ik keek toe en zie een boom, midden op de aarde. Groot was zijn hoogte. En de boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien aan het einde van heel de aarde. De situatie van deze boom omschreef de toestand waarin Nebukadnezar op dat moment in verkeerde en, zoals hij het zelf omschreef, in vers 4 van dit hoofdstuk, een stukje terug, Daniël 4, vers 4. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. In de eerste aflevering van deze reeks heb ik dat uitgelegd. Dat hier over de boom staat dat zijn hoogte reikte tot de hemel, is in verband te brengen met Genesis 11 vers 4. Genesis 11 vers 4. En zij zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Met andere woorden, deze boom, de koning, was net zo ambitieus als zijn voorouders in hetzelfde geografisch gebied. En hij had de intentie om oppergod te worden en als zodanig op aarde al te worden aanbeden. Volgens Joodse traditie was de bouw van het gouden beeld door Nebukadnezar in dezelfde streek als waar de toren van Babel ooit ervoor werd gebouwd. De koning zag zichzelf als het middelpunt van de aarde, wiens macht tot aan het einde ervan reikte. De stam werd dikker, verwijzing naar zijn koningschap, en de takken ervan reikten tot de hemel, dat wil zeggen zijn invloed en zijn macht. Niet alleen wilde hij op aarde, maar ook in de hemelse gewesten koning en eigenlijk ook oppergod zijn. Hoewel het Babylonisch Rijk bleef uitbreiden, wat in de regel juist een rijk verzwakt, nam de kracht er juist niet van af. Dit fenomeen zien we nu, vandaag de dag, ook zeker weer plaatsvinden in de huidige wereldbeheersing, exact in overeenstemming met Daniëls uitleg van de droom van het beeld van de wereldrijken in hoofdstuk 2. Niet dat de macht en de invloed van het huidige wereldrijk dezelfde macht en invloed heeft en krachtig is als het Babylonisch Rijk van Nebukadnezar, maar het neemt niet af in zwakte. Daar gaat het over. Het neemt niet af in kracht. Het verschil tussen de boom en de toren is dat het één, de boom, geen invloed heeft over zijn eigen groei, terwijl het ander, de toren, geheel door menselijke inspanning tot stand kwam. Dus waar de mens bij de bouw van de toren zelf naam voor zichzelf ging maken, was het de boom door externe factoren, en eigenlijk dus hier God zelf, gegeven om zo hoog en belangrijk te worden. We gaan naar Daniël 4 vers 12. Daniël 4 vers 12. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw, en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Daniël geeft geen interpretatie voor de woorden "zijn loof was prachtig", maar de betekenis mogen duidelijk zijn. Als wij het over loof hebben, gebruiken we ook wel eens een synoniem tooi, dat ook duidt op prachtige kledij, compleet uitgedost met juwelen in sieraden gezet. De boom, wiens loof prachtig was, omschrijft dus een zeer belangrijk en rijk geklede persoon, welgesteld, hier dus de koning. Een tweede betekenis is de omschrijving van de macht van zijn legers, die gestationeerd waren aan de uiterste grenzen van zijn rijk om bescherming te bieden tegen invallen van vreemde legers en roversbenden. Aangezien het loof prachtig was, moeten de takken ook hoog, stevig en kerngezond zijn. Deze staan voor de door de koning aangestelde autoriteiten en notabelen. De boom als totaalbeeld omschrijft Nebukadnezar en zijn macht op alle fronten. De talrijke vruchten zijn een beeld van de economische resultaten van Nebukadnezars regeringsstructuur dat voedsel in overvloed gaf in het hele rijk. Dan zijn we aanbeland bij de dieren van het veld. Zij vonden beschutting onder deze boom vanwege de schaduw. Dit ging om de wilde dieren. Een beeld van alle heidense volkeren die onder Nebukadnezars heerschappij stonden. Het veld is een verwijzing naar de wereld, de plaats waar de dieren zich op hebben gevestigd als hun thuis en waar zij dus ook van afhankelijk zijn. Vogels in de lucht is hier een verwijzing naar het Joodse volk, net als de Israëlieten van het Tienstammenrijk in de diaspora. Zij hebben geen thuis op aarde, maar in de hemel, wat een Joodse idioom voor God is. Ze maken nesten tussen de takken van de bomen om er tijdelijk te verblijven. Nou, denk je misschien, dat klinkt onaardig. Maar we komen een stukje verderop tot een grote en mooie ontdekking. We zien zowel in de profeten, in Ezechiël 17, hoofdstuk 17, noteer deze verzen. We gaan ze niet lezen samen, je mag ze samen of zelf lezen. Dus Ezechiël 17, Ezechiël 29 vers 5, Ezechiël 29 vers 5, Ezechiël 31 vers 6, 31 vers 6 en vers 13. Ezechiël 39 vers 17, 39 vers 17. En dan ook Daniëls uitleg van de droom van het beeld van de wereldrijken in Daniël 2 vers 38. 2 vers 38. En daar zien we deze gelijkenis over vogels en dieren terugkomen. We krijgen in het beeld van de dieren van het veld en de vogels in de lucht ook zelf een boodschap mee. De boodschap ligt in de permanente verbinding tot de aarde en daarvan afhankelijk zijn, en het tijdelijke verblijf in contact met de aarde afgewisseld met het verblijf in de lucht. We lezen van Abraham en Jacob dat zij verbleven als vreemdeling in een heidens land, waar zij onder de bescherming stonden van de koning over dat land, totdat zij zich weer vestigden op het hun door God aangewezen grondgebied. Hun erfdeel. Hun nakomelingen zouden 400 jaar als vreemdelingen in Egypte wonen onder de heerschappij van heidense koningen, en de Tora herinnert Israël daar voortdurend aan, totdat zij door God weer werden teruggebracht in het hun door hem aangewezen land. grondgebied, erfdeel. In die lijn is ook onze status op aarde als volgelingen van Jezus. In Efeze 2 vers 19, Efeze 2 vers 19 onderwijst Paulus: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners van het Koninkrijk van God, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Werden de gelovigen uit de heidenen eerder tot de wilde dieren van het veld gerekend? Nu zijn zij als erfgenamen van Abraham, vreemdelingen op aarde, en medeburgers van de heiligen, dat wil zeggen het geheiligde volk van Israël, en daarom dus ook mede huisgenoten van God. Ik wil graag afsluiten met Jezus' gebed in Johannes 17, waarin hij als middelaar heel duidelijk maakt wat onze plaats op aarde als zijn volgelingen is. Laat ook dit maar goed op je inwerken, de aankomende tijd, om je te bemoedigen en te dragen. Ja, want deze tijd en de komende periode is moeilijk en zal ongetwijfeld moeilijker worden. Johannes hoofdstuk 17 vers 1 tot 26. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, dat ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Mogen deze woorden u troosten, bemoedigen, versterken en dragen en doen schuilen in de schaduw van de Allerhoogste God van hemel en aarde. Je luisterde naar Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van RadioIsrael.nl. Mijn naam is Debbie van Galen. Spreekbeurten, Bijbelstudies of seminars op locaties zijn aan te vragen. U kunt uw verzoek daarvoor sturen naar info@onderdevijgenboom.nl of info@radioisrael.nl. Kijk ook eens op www.onderdevijgenboom.nl voor meer informatie en de mogelijkheden. Wilt u reageren op deze of eerdere uitzendingen? U kunt uw reactie mailen naar reactie@radioisrael.nl en ik zal u zo spoedig mogelijk beantwoorden. Overigens kunt u ook op het nieuwe YouTube-kanaal Onder de Vijgenboom enkele van mijn spreekbeurten bekijken. Tot slot wens ik u van harte God zegen en vrede toe en lied groot!
Je luistert naar radioisrael.nl.